Hoi, wij zijn Anneke, Chantal en Marloes.
Je luistert naar Snap jij het nog?
De Digital Parenting podcast voor ouders en opvoeders die alles willen weten over schermtijd,
smartphones, social media en mediawijze opvoeden anno nu.
Veel luisterplezier! Nou, welkom bij onze eerste podcast. We gaan het deze podcast hebben over het veelbesproken boek Generatie Angststoornis. Anneke gaat ons daar straks uitgebreid van alles over vertellen. Het is deze week de week van de mediawijsheid. En het thema is gezond met je scherm. En dit jaar is het gericht op eigenlijk niet alleen op kinderen, maar op alle leeftijden. Dus ik was even aan het rondkijken op de website van de Week van de Mediawijsheid. En daar kwam ik 10 tips tegen voor gezond schermgebruik. Nou, en eentje sprong eruit voor mij. Zet je scherm op grijstinten. Het idee is natuurlijk dat als je telefoon op kleur is ingesteld, dat die veel interessanter is. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik hem op grijstinten instel. Maar ik moet zeggen dat ik daar best wel een beetje depressief van word.
Dat is precies de bedoeling natuurlijk.
Dat is precies de bedoeling, maar dat vind ik toch niet zo fijn. En ik hou heel erg van kleur en mooie beelden. Maar wat de tip toevoegde was, je kunt ook het instellen dat hij op een bepaald moment van de dag op grijs ging. Nou kon ik zo snel op Google niet vinden hoe ik dat dan weer deed. Maar toen heb ik de hulp van ChatGPT ingeroepen. Dus die heeft mij helemaal geholpen. En toen gisteravond om 9:00 ging mijn telefoon inderdaad op grijs. Dat is eigenlijk best wel fijn. Die ga ik er eigenlijk wel inhouden. Maar vanochtend had ik nog niet iets helemaal goed ingesteld. Dus vanochtend was hij nog steeds grijs. Dus ik wist niet hoe snel ik hem weer op kleur moest zetten. Maar dus nu moet ik nog even goed instellen dat die 's ochtends wel weer gewoon lekker, dat ik kleurrijk mijn dag open.
Nou, daar hou ik wel zo van. Is het. Zou dat ook voor tv's mogelijk zijn? Dat zou eigenlijk ook wel handig zijn.
Gaan we
hè?
Gewoon weer terug in de tijd.
Ja,
alles van onze opa's en oma's met de kleuren
te. Zou mij misschien wel helpen zo 's avonds dat je eerder naar bed gaat in plaats van
dat je niet die ene serie weer aanzet.
Ja, precies. Ja. Nou, wie weet. Smart tv's.
Ik zal ChatGPT dus even raadplegen.
Ja. Ik heb het ook al een paar keer gehoord van jongeren dat ze hun scherm dus op zwart-wit hebben gezet. En dat het hun echt helpt om daar wat meer van af te blijven. Ja. Dus dat is een hele goede tip.
Nou, ja. Leuke tip voor ouders meteen ook, denk ik.
Zeker.
Nou, Chantal, volgens mij had jij een leuke trend. Ik weet niet of het zo'n leuke trend is.
Ik had van de week inderdaad weer een mooie uitspraak. Mijn bonusdochter stond in de woonkamer en zei: oh nee, ik ben geshipped. Dus wij zeiden, je bent wat? Geshipped. Geloveshipped. Oké.
Okay. Klinkt goed.
Stop. Wat bedoel je? Nou, zegt ze, is een nieuwe trend op TikTok. Dan maken ze een screenshot van jouw account. En een screenshot van een account van iemand anders die ze bij je vinden passen. Of die ze, dan zijn jullie samen ergens gezien of zo. En dan zetten ze dat in een filmpje bij elkaar. Het is een soort matchmaking. En dat kan natuurlijk heel leuk zijn als je met een leuk iemand gematcht wordt.
Maar ook heel gênant.
Maar ook heel gênant.
Zeker voor pubers.
Zeker voor die leeftijd, ja. En er werd ook al een beetje in gepest. Want er werd ook al gewoon iemand gekoppeld aan een willekeurig iemand die er wat minder florissant uitzag. Dus dat is wel echt een nieuw soort trend. Een beetje vergelijkbaar met de Gossip Girl accounts of de Raad de Leerling. Daar kunnen we later ook nog eens een keertje op ingaan wat dat dan precies is. Voor ouders ook leuk om te weten. Maar ik kwam het dus tegen. Dus het is echt wel weer een nieuw soort trend op TikTok.
Maar wat vond ze daar zelf van?
Ze vond het niet heel tof, inderdaad. Dus ik kreeg ook allemaal berichtjes via Snap en via TikTok. Van, oh, je bent geshipped met die en die. Dus dat was nogal een hype. En wat het probleem is dat ze daaronder in die reacties reageren ze dan op elkaar. Maar er was dan, als dan ook weer een meisje is die dan die jongen leuk vindt, maakt ook niet uit wie het is, maar dan, dan gaan ze ook een beetje hatelijk op elkaar reageren. Oh. Omdat ze dan bijvoorbeeld jaloers zijn. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dus dat soort dingen zijn er dan wel.
Dus in plaats van gewoon in de kroeg worden gematcht, word je gewoon online gematcht.
Wordt gewoon geëxposed online. als je een beetje pech hebt, dan hebben ze je ook nog ergens samen gezien. Dus dan kunnen ze daar ook nog een foto van delen of wat dan ook. Dan hoeft het niks te zijn. Hè, maar
nee.
Ik kan me
voorstellen dat het voor pubers inderdaad vrij gevoelig kan liggen, dit soort dingen. Zeker. En wat vond de jongen in kwestie ervan? Heeft ze daar iets over verteld, jouw dochter? Of meisje in kwestie kan natuurlijk ook.
Nee, nee. Volgens mij kwam daar niet echt een reactie op. Nee. En ze waren gewoon vrienden, dus er was ook helemaal niks aan de hand. Nee, er was niet echt verder iets bijzonders mee. En voor haar was het ook wel weer goed. Maar ik kan me voorstellen dat voor sommige jongeren dat niet het geval is. Nee.
Vervelend.
Ja. Nou, goed, dat is wel interessant, hè? Een mooi bruggetje naar het hoofdonderwerp eigenlijk. Dat dingen soms online eerst ontstaan en daarna pas in real life. En soms is het de volgorde eigenlijk een beetje verwarrend, ook voor jongeren, omdat ze dan al reageren op elkaar best hard. En als het in het echt zou zijn, zouden ze dat helemaal niet durven, weet je wel. En dan is het al is er al zo gereageerd op elkaar voordat het eigenlijk een kans heeft in het echte wereld, in de echte wereld.
Ja, filter is er een beetje af dan.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat in sommige gevallen dat het misschien wel dat er sneller daardoor een soort setje ontstaat, maar in sommige gevallen dat het ook verpest het prille wat er gaande is. Ja. En dat daardoor het juist niet ontstaat.
Ja, dat is ook zo. Het kan allebei de kanten opwerken.
Ja, interessant.
Je kan ook juist iemand leren kennen. Hè? Dat is wel interessant. Dus, maar dat vind ik dus wel wel boeiend altijd. Is het erg dat dit gebeurt? Of is het de volgorde eigenlijk de juiste volgorde tussen haakjes? Weet je?
Ja, maar al die jongeren die leren elkaar allemaal kennen op Snapchat. Hè? Ik bedoel, ze zien elkaar ook wel op school en zo, in de sportclub. Maar dat is gewoon een hele love business, hoor, Snapchat.
Ja, want in het echt durven ze niet zoveel te zeggen waarschijnlijk.
Nee, je gaat eerst gewoon een beetje snappen met elkaar. Ja. En dan wordt het misschien wel wat. Nou, ik krijg heel wat dingen mee. Ja. Ik kan er ook helemaal niks over zeggen in deze podcast. Nee, dat jullie ook precies. Wel.
All right. Nou, dan hebben we nu wat serieuzere zaken.
Goed. Weet je, deze informatie, dat is nou juist ook wel een beetje wat in dat boek ook wel wordt benoemd. We hebben het vandaag over Generatie Angststoornis. Een veelbesproken boek van Jonathan Haidt. Een psycholoog is het. En hij heeft zich verdiept in wat sociale media met kinderen doen. En er is in ons vakgebied, zijn er al veel mensen lekker mee aan de slag gegaan. Veel reviews al geweest. En nou, wat ik in ieder geval heel erg uit het boek haal, is eigenlijk de eerste hoofdstukken gaan heel erg over de achtergrond van hoe opvoeding eigenlijk in elkaar zit. En wat mensen eigenlijk nodig hebben om gelukkig te worden in het leven. Die elementen of mechanismen van hoe dan iets in je brein werkt. Ja, die vind ik mateloos interessant hoe dat dan dus werkt. En hoe je dan die kennis ook weer kunt inzetten. Ja, bijvoorbeeld, waar worden wij als mens nou gelukkig van? Ja, dat is toch wel die sociale interactie. Erbij horen, vrij spelen, ervaringen opdoen, tradities, duidelijkheid en ook fysiek contact. En dat is dus steeds waar ik, als ik die discussie van net over Snap bijvoorbeeld weer hoor, daar trigger ik dan altijd op. Dan krijg ik altijd weer zo'n rijtje van, oh ja, wat is ook belangrijk voor de mensen. Dat wij als mens eigenlijk zo geprogrammeerd zijn dat we die dingen heel erg nodig hebben. Dat fysieke contact, ook om ook aan elkaar te spiegelen of om erbij te horen en zo. Dat is zo belangrijk dat je op die manier gevoel hebt van, ik snap die ander en ik voel me gezien. Dat in het echte leven soms zo, dat is zo waardevol om dat ook te hebben bovenop die digitale dingen, die namelijk soms wat harder kunnen zijn of wat minder echt, zeg maar. En als je heel veel scherm gebruikt, zo zegt hij dan, en eigenlijk heel veel de wereld vanuit die kant meemaakt, dan is dat best bepalend van hoe je hersenen worden gewired, geprogrammeerd, zeg maar. En dat het ook zorgelijk kan zijn dat als je te veel online gewired bent, dat je dan het echte leven, dat je daar ook hele relevante en belangrijke verbindingen mist. En dat je daardoor dus ook echt depressief kan worden en angstig kan worden op latere leeftijd. En vandaar ook dat die naam Generatie Angststoornis. Nou vind ik dat zelf best wel heel negatief. En daar ben ik helemaal niet zo van. Mm-hmm. Maar juist vind ik het boeiend om die kennis die erachter zit, om dat dan juist aan ouders ook en professionals, om dat over te dragen, zodat je weet hoe het komt. Weet je, hoe komt het nou dat het kinderen zo zijn of kunnen worden? Dat zeg maar vind ik heel erg boeiend aan het boek. Ik weet niet, jullie hebben het ook gelezen, hè?
Ja, zeker.
En ik was al benieuwd wat voor jullie eigenlijk eye-openers zijn. Chantal?
Ja, nou, ik vond sowieso dat wat jij zegt, hè, die hele achtergrond die hij omschrijft, die ontwikkeling die mensen doormaken, wat kinderen daarvoor nodig hebben door ervaring te leren, hè, dus echt ook in interactie. En als je dan dus te veel op een scherm zit, dat je daar dus dingen in mist. Mijn persoonlijke mening is dat de wereld zo verandert dat deze generatie alfa voornamelijk digitaal met andere mensen zal communiceren. Wat niet wegneemt dat het heel belangrijk is om kinderen dus ook te stimuleren in real life die contacten ook te hebben. Dus het is de kunst in deze nieuwe wereld om deze twee stukken naast elkaar te laten bestaan.
Ja, precies.
Om een digitale balans te hebben.
Ja, ja. Zou het dan 50-50 moeten zijn?
Nou, ik denk niet, zeker niet 50-50. Want dan zou betekenen dat je 12 uur per dag op je schermpje moet. Dat zou ik wel erg veel vinden.
Maar zelfs al misschien heel optimistisch als je het hebt over pubers of zo. Dat het 50-50 is.
Ja, die hele communicatiestructuur verandert. Hè? Als je kijkt, en daarom ben ik dus ook op Snapchat gegaan. Om te kijken, hoe communiceert nu generatie Alpha? Die communiceert dus door middel van foto's, video's, spraakberichten en vrij korte tekstberichten afkortingen. Ja. Zullen we het straks ook nog over hebben.
Ja,
hè?
Ja,
het is dus een hele andere manier van communiceren geworden. Je hebt al die get ready with me's. Hè? Dus mijn dochter kijkt eerst 15 vriendinnen van haar wat ze aan hebben en nou, zo begint haar dag. Superleuk. En dat is een hele fijne manier om makkelijk contact te maken. Dus het heeft heel veel kracht.
Ja.
Alleen als je dat alleen maar zou doen, dan vertekent het.
Ja.
Dus ik ben heel erg voor die balans. Maar dan vooral ook om juist te volgen hoe het digitaal ook gaat. Daar de sterke kanten van te nemen. Maar de risico's en de gevaren ook heel serieus te nemen. Hij heeft echt wel dingen staan in zijn boek die ik echt wel belangrijk vind dat ouders dat weten.
Zoals?
Dat je als ouder zeg maar bewust moet zijn van dat je kind dus ervaringsleert, dat hij ruimte moet krijgen om fouten te maken. Dat hij soms vast moet lopen op iets wat hij zelf op kan lossen. Dat daar je zelfvertrouwen van groeit. Maar ik denk dat hij vergeet dat dingen vastlopen online, dat ook bij groeien hoort. Hè? Dus ook in communicatie dingen tegenkomen online, of jezelf profileren online, of mee met die maatschappij die online plaatsvindt, is ook een hele nieuwe vorm. Alleen daar weten wij als ouders te weinig van. Dus we moeten zorgen dat we daar meer van weten, zodat we dat ook kunnen begeleiden.
Dus iedereen gewoon aan de snap. Opvoeding. Dat is eigenlijk wel een beetje wat jij
zegt. Alle ouders aan de snap.
Jongens, succes op snap. Iedereen op snap. Ja, als ouder moet je natuurlijk wel ook dan in mengen. Want je hebt daar een soort van rol in je opvoeding. Alleen je hebt geen idee waar je moet beginnen.
Nee, een beetje samen opbouwen misschien. Als het nog kan, kan je vanaf het begin af aan samen lekker.
Dat zou wel mijn advies zijn om zo vroeg mogelijk te beginnen met je kinderen mee te kijken.
Hey, en jij, Marloes?
Nou, ik heb het in maart gelezen, toen het alleen nog in het Engels uit was. En ik zit natuurlijk net als jullie waarschijnlijk op Insta, echt zo'n enorme filterbubbel waar ik alleen maar dit soort onderwerpen zie langskomen. Op LinkedIn inmiddels ook. Ik durf soms echt niet meer te kijken, omdat het gewoon echt even niet dit onderwerp. Maar hij was echt binnen no time echt all over de media in Amerika. Hij was ook onder andere bij Oprah Winfrey en op ongeveer alle televisiekanalen daar. En later nam de UK dat over. En pas toen er het boek in het Nederlands vertaald was, volgens mij was het ergens in juni kwam hij beschikbaar. Toen begon in Nederland een beetje het balletje te rollen. Ik weet dat allerlei wetenschappers over elkaar heen rollen om in discussie of hij wel of niet gelijk heeft. Maar ik vind dat, ik vond zijn boek wel heel goed. Ik denk dat het ook wereldwijd heel veel heeft aangewakkerd. In die vorm is hij gewoon wel, denk ik, echt iemand die mensen wakker schudt. Ik denk dat de titel zelf een beetje te veel gefocust is en de discussie ook. Over social media en de gevolgen op de mentale gezondheid. Maar er zit veel meer in het boek. En wat ik heel erg sterk vond, is dat hij zei van, we beschermen kinderen in de offline wereld te veel, maar in de online wereld juist te weinig. Daar kan ik me helemaal in vinden. En wat ik ook heel interessant vond, is dat hij ook dus met meerdere redenen kwam waarom kinderen dus nu mogelijk mentale problemen ondervinden. En één daarvan is ook dat meisjes bijvoorbeeld elkaar heel erg in de put kunnen praten. En er was dus laatst ook, ik heb het meegenomen, een artikel over in de Volkskrant. In Nederland zijn ze daar ook onderzoek naar aan het doen. En want je ziet dat die mentale gezondheid bij meiden wat minder goed is dan bij jongens. Er wordt ook gezegd van ja, meiden zitten over het algemeen meer op social media of die vergelijken zich meer. Maar het kan ook een factor die hij dus ook bespreekt in zijn boek, wat ik dus heel interessant vond. Dus door om het steeds maar met vriendinnen over je problemen te hebben, dat je elkaar juist in de put praat. Dus dat vond ik ook wel interessant. Ik denk, ja, kan ik misschien nog wel beetje terugdenken aan mijn tienertijd vroeger en hoe lang je het dan met vriendinnen kon hebben over die ene jongen die je niet zag staan of dat soort dingen. Ja. En ja, doordat je daar heel lang in blijft hangen, heeft dat ook niet echt een positieve. Dus dat vond ik wel ook een leuke insight.
Zeker,
maar vooral ook wat hij zei over dat wij dat risico als mens, dat je gewoon dat risico vol buiten spelen of als kind dus eigenlijk nodig hebt om gewoon als fysiek persoon, zeg maar, over deze aardbol te kunnen bewegen. En wat ik denk ik ook wel belangrijk vind om te benadrukken is dat hij heeft het natuurlijk wel, hij zegt wel steeds dat het over kinderen van de hele wereld gaat, maar hij kijkt er natuurlijk wel naar vanuit de schermtijd die kinderen in Amerika hebben. En die is wel echt aanmerkelijk meer dan de uren die in Nederland kinderen gemiddeld op een schermpje zitten. Dus dat vind ik ook nog wel even belangrijker.
Ja.
Aanvulling. En ik denk dat we hier verder, ik denk dat we uren over van alles uit het boek kunnen praten.
Zo zie je maar. Dat je heel veel mooie aanknopingspunten voor gesprekken. Want het is niet zomaar goed of fout. Er zit gewoon heel veel in. Mechanismen, zeg maar. Hoe werkt iets? En wat ligt eraan ten grondslag? Ik vond het wel mooi. Ja, tof. Ja,
dus
heel
ik denk wel. Ik zou het boek zeker wel aanraden. Ja. Ik weet niet hoe jullie daarin zitten. Maar als je echt meer in het onderwerp wil verdiepen dan.
Ja, zeker. Ja. Vooral als je dat als je zelf wat bewuster met dit soort kennis omgaan. Ja, zeker interessant. Ja, want vooral zeg maar ook dat stukje over dat sociale leren, dat is iets wat op een of andere manier bij mij nu heel erg blijft hangen ook eigenlijk. En ook als je dat daarom ben ik ook persoonlijk eigenlijk best wel blij dat de middelbare school waar mijn zoon dus nu net begonnen is zo'n mobielvrije school is. Ja. Daar is ook van alles over. Daar kan je ook zoveel mening over hebben. Maar persoonlijk ben ik best wel blij. Omdat zeg maar, dat juist dat hele sociale ongemakkelijke eerste begin, waarin iedereen elkaar nauwelijks aandurft te kijken. En juist zo belangrijk is om elkaar letterlijk te zien staan en een vraag te stellen aan elkaar live. Daar zit zoveel leermomenten in. En als je dat dan eigenlijk toch verstopt achter je mobieltje doet, is dat toch zo minder krachtig. Dus dat vind ik zo. Ik prijs mezelf echt gelukkig dat net nu, zeg maar, is ingevoerd.
Ja, hoor, zeker.
Toch? Ja. Natuurlijk zijn er ook, ik kan er ook wel van alles van vinden dat een mobieltje ook best wel mag zijn en ermee om leert te gaan. Maar vooral met dit soort sociale dingen, dan moet je kinderen gewoon echt soms in dit ongemak duwen.
Ook vanuit dat ongemak.
Zeker. En dat het dan verder gaat online, hè? Dat ze een snapgroep hebben en een WhatsApp-groep en zo. Dat is dan heel fijn, want dan kan je gewoon lekker doorpraten en dan hebben je ouders geen hoge telefoonrekening zoals vroeger. Dat helpt. Dat is toch weer heel anders. Ja. Het is eigenlijk precies hetzelfde als vroeger. Wij belden altijd gewoon nog hele middagen en dan kregen we op onze dak dat we de telefoon hadden bezet. Maar dat vind ik echt heel tof. Hyde geeft dat ook aan in zijn boek als een oplossing voor de maatschappij van nu om daar veel meer sociale momenten in te bouwen en kinderen dat te leren. Ja, daar ben ik dan wel heel blij mee.
Ja, hij heeft echt de vier hele duidelijke kernboodschappen die je ook ziet dat in ieder media optreden wat hij geeft, in ieder interview komt hij terug met die vier punten. En een van die punten is van geen mobiele telefoons op middelbare scholen of op scholen. Nou, gelukkig is dat in Nederland natuurlijk nu al wel ingevoerd. En dan ben ik inderdaad wel voorstander van het thuis- of in de kluisbeleid en niet dat die in de pauzes er wel weer mag zijn. Mm-hmm. Maar goed, heel veel scholen kiezen gelukkig ook voor die oplossing. Maar in Amerika is dat dus niet zo. Maar mede doordat hij hier natuurlijk zo hard voor gaat lobbyen, ontstaan er, krijgt hij allemaal medestanders. En gaat het in Amerika dus nu ook steeds meer stemmen op om telefoons in middelbare scholen te verbieden. Wat heel goed is. Ik kreeg trouwens wel van een ouder mee, van een vriendin van mijn dochter. Dat ze daar op... ze hebben natuurlijk allemaal een laptop gekregen nu in de brugklas.
Ja, precies. Ja,
en daar hebben ze gewoon natuurlijk ook WhatsApp op. Dus ja, onder de les zitten ze gewoon met elkaar te WhatsAppen. Dus het, ja,
tuurlijk.
Ik ben absoluut voor het mobiele telefoonverbod op scholen. Want ja, je moet wel een grens trekken ergens. Maar het is niet... het is daardoor natuurlijk wel veel minder. Maar het is niet zo dat je daardoor natuurlijk alle communicatiekanalen hebt afgesloten.
Nee, dat is het ook niet. En het is ook inderdaad niet weg, het probleem.
Nee.
Maar het is wel... een mobiel is toch op een of andere manier anders dan een laptop.
Zeker.
Eigenlijk, dat kan je zo makkelijk pakken en een beetje een soort van...
Zeker.
Statussymbool ook, want dan gaat het erom of dat je wel de mooiste en de nieuwste en de beste hebt en zo. Ja, dat vind ik toch wel een andere vibe bij een telefoon dan bij een laptop.
Eens.
En als je beide devices zou hebben, ze helemaal een soort van kantoor. Ja. Maar goed. Hey, een beetje een ander voorbeeld wat ik ook, waar ik ook wel ook weer dat stemmetje van uit zeg maar in hoorde, was dat ik een onderzoek las over seksualiteit. Dat jongeren steeds op latere leeftijd seksueel actief worden. En dat blijkt dan onder andere te maken te hebben, of dat verklaren ze dan onder andere doordat dat ze minder sociale interactie hebben. Bijvoorbeeld de discotheek of de shows van vroeger, weet je wel. Minder zeg maar flirtmomenten hebt in real life. Of dat een reden kan zijn. Maar ook wel dat jongeren zeg maar meer onzeker zijn over zichzelf als het gaat over hun lichaam of over hoe dat dan moet met seks. Ik was wel benieuwd van hoe jullie daarover denken. Of dat inderdaad door sociale media bijvoorbeeld komt.
Nou, ik vraag me ook af of ze hebben onderzocht of ze niet eerder aan seksualiteit online beginnen.
Ja
dat kan dus ook. Hè? Wat is de volgorde? En dan denk ik weer, die volgorde is misschien niet de juiste volgorde, maar dat vind ik dus ook zo'n soort van oefening voor mezelf. Van wat is nou de juiste volgorde? Oh, er is geen volgorde, maar het is gewoon het leven van de jongeren.
Uiteindelijk is het natuurlijk het doel van seks wel voortplanting. Dus je mag hopen dat ze op een gegeven moment...
Als
wij kleinkinderen willen dan.
Ja. Nou. Ja, ik denk dat dat het steeds jonger wordt dat kinderen überhaupt het woord seks op gaan zoeken online. En dat zij veel eerder geconfronteerd worden met seksuele beelden. En veel meer expliciete beelden dan dat wij vroeger konden vinden in de Panorama of de Actueel. Voor alle ouders die iets ouder zijn, weet je nog wat ik bedoel. Daar moest je vroeger naar zoeken en nu typ je het in. En er schijnen ook heel veel onderzoeken te zijn op het stukje jongeren die porno gaan kijken, maar daar dus ook echt wel behoorlijk wat effecten van hebben. Dus misschien moeten we daar ook nog een keer een aparte aflevering over maken.
Dat lijkt me zeker interessant.
Ja, het was gewoon dat je dat triggert dan een beetje. Dat je dat soort inzichten die uit zo'n boek, die neem je dan mee naar voorbeelden die je dan vervolgens leest. Het boek Generatie Angststoornis is dus echt wel een interessant boek, ook voor jezelf als achtergrondinformatie. Maar het is ook heel erg tof om dit soort informatie met je kinderen te bespreken. En er is een nieuw boek uit, het heet Digibrein van Anders Hansen en Mats Wijnblad, dat is een
mooie Zweden.
Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Van uitgeverij Kluitman. En zij bespreken op een hele vrolijke en luchtige manier de invloed van media op je lijf, op je brein, op alles. En hoe je daar dan goede keuzes in kan maken. Niet zozeer tegen schermgebruik, maar soms leggen ze uit van, ja, als je wil leren, kan je dan beter offline of online leren. En wat heeft het dan dus voor effect? Ik vind dat echt een super boeiend boek voor kinderen in
vanaf een jaar of tien, geloof
zoiets,
ik. Hè?
Ja.
En hij is ook heel leuk vormgegeven.
Heel leuk en luchtig geschreven. Ja. En ook echt een beetje zo'n, met goede aanknopingspunten voor kinderen, dat ze begrijpen wat hoe het werkt. En ja, echt heel leuk voor onder de kerstboom of Sinterklaas of Biep. Kan je hem gratis lenen voor kinderen. Dat valt onder de kinderboeken. Nou, echt zeker een aanrader.
Ja, leuk.
Ja. Nou, jongens, dat was onze eerste aflevering, denk ik. Nou, ik vond het
We gaan verder.
We gaan
door.
Tot de volgende keer.
Hopelijk.
Tot later.
Doei.